Handelingen 1. Nou, Lucas, we weten dat Lucas het geschreven heeft. Die begint ermee. Dat hij de eerste verhandeling gemaakt had over alles. Volgens vers 1, wat heer Jezus begon te doen en te leren. En dat slaat op het Lucas-evangelie. En Lucas was een trouwe metgezel van Paulus. Was ook dokter, arts. En hier haalt hij dat aan. En Theophilus was waarschijnlijk een belangrijk persoon. Misschien, wie weet, misschien iemand van het keizerlijk huis. Dat weten we niet. In ieder geval betekent zijn naam vriend van God. En hij zegt dat hij alles gevolgd heeft totdat de Heer Jezus opgenomen werd. En hij zegt dat de Heer Jezus zich met vele proeven van bewijs levend voorstelde naar zijn lijden. 40 dagen lang verschijnende. En dat komt omdat de Heer Jezus met zijn opstandingslichaam nu een geestelijk lichaam heeft. Volgens Paulus krijgen we met ons opstandingslichaam geestelijke lichamen. En nu hebben we, zeg maar, psychische lichamen. Voor het kruis lezen we niet dat de Heer Jezus verscheen. Maar na het kruis kon hij zomaar door muren en deuren heen, zonder ze open te doen. En daarom staat er ook dat hij verscheen 40 dagen lang. Nou, hij verzamelt ze vervolgens vers 4 en zegt ze niet te vertrekken vanuit Jeruzalem, maar de hoop te verwachten. De belofte te verwachten, en dat slaat op het geven van de Heilige Geest. En toen de Heilige Geest op hen kwam, dat maken we nog mee, toen is de gemeente gevormd. En dat is iets aparts van oud-testamentische gelovigen. De kerk, met een grote K, begon daarom niet bij Adam, zoals velen denken, maar begon bij Pinksteren. En Johannes, volgens vers 5, doopte met water, maar gij zult gedoopt worden met geest. Dat is ook een bewijs dat de kerk niet bij Adam begon. En ook niet, zelfs niet bij Johannes, die met water doopte. En dan vragen ze aan hem of hij het koninkrijk herstelt aan Israël. En dan zegt hij, het is niet aan jullie, het komt jullie niet toe of wat dan ook. Om te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. En er zijn steeds mensen geweest die voorspeld hebben dat het einde van de wereld kwam of de komst van de Heer Jezus. En die hebben geen goed acht geslagen op dit vers. En met de Heilige Geest, volgens vers 8, komt ook macht. Gij zult kracht krijgen, terwijl de Heilige Geest op jullie komt. Hoe komt het toch dat wij zo zwak zijn? En Paulus zegt wel dat wie, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. En dat is inderdaad een paradox en een mysterie. Maar het woordje kracht wat hier gebruikt wordt, daar komt ons woord dynamiet vandaan. Dan weet ik ook wel dat er Pinkster mensen zijn die die kracht willen forceren. En die doen alsof ze macht en kracht hebben. Maar waar het mij om gaat is dat wij niet goed geleerd hebben om sterk te zijn door zwakheid. Dat is het mysterie waar het om draait. Wat kracht betreft. Natuurlijk is de Heer Jezus het echte mysterie en het draait allemaal om hem. Het draait niet om onze macht en wat wij doen. Maar daarom wil hij ons nog wel gebruiken in zijn dienst en dat we vrucht dragen. Paulus zegt ook ergens, wij hebben geen geest van vrees of zo, van vrees en zwakte. Om het zo maar eens te zeggen. En toch zijn we vaak zo vreesachtig en kleingelovig. En dat komt ook door het kleine geloof. Daarom zeggen de discipelen ook ergens, vermeerder ons het geloof. Nou, de Heer Jezus heeft hen dus 40 dagen onderwezen. Want denk erom dat hij ze ook onderwees, die 40 dagen. Er staat ook in een eerder vers dat hij sprak aangaande het koninkrijk. En dan wordt hij volgens vers 9 opgenomen en een wolk. Wie weet, misschien is het wel de Shekhinah-wolk. Net als bij de verschijning op de berg. Nam hem weg uit een uit hun ogen, letterlijk gezegd, uit hun gezichtsveld. Er zijn spotters die zeggen dat de Heer Jezus nu nog steeds onderweg moet zijn naar de hemel. Zelfs al gaat hij met de snelheid van het licht. Maar gelukkig zijn er science fiction schrijvers. Wat dat betreft loopt de science fiction vooruit op de wetenschap. Dat hebben we ook bij Jules Verne gezien, die voorspelde dat er onderzeeërs zouden zijn en zo. Die zeggen dat er wellicht tijdgaten kunnen zijn. En inderdaad, je zou het een tijdgat kunnen noemen dat de Heer Jezus uit hun gezichtsveld verdwijnt en opeens op de troon zit bij de Vader in de hemel. En het is inderdaad niet een kwestie van tijd en ruimte reizen waar die nou nog mee bezig zou zijn volgens de spotters. En dan verschijnen er twee mannen, twee engelen, in witte klederen, dus dat spreekt ook van reinheid en macht. Engelen natuurlijk. En die wijzen hen erop dat de Heer Jezus terugkomt op de manier waar hij gegaan is. En dat staat op Zacharia, ik meen Zacharia 14 of 4, dat weet ik niet. Waar de Heer op de Olijfberg komt, met zijn voeten op de Olijfberg. En dat is de wederkomst van de Heer Jezus. En dat moet onderscheiden worden van de wederkomst in de wolken. Wanneer hij de kerk tot zich neemt. En zo zullen we altijd met hem zijn. Vertroost elkaar dan met die woorden, zegt Paulus. De Heer komt dus terug in twee fasen. Op de wolken. En op de Olijfberg. Het mooie is dat in een van de brieven van Johannes er gezegd wordt dat de Heer Jezus is komende in het vlees. Er wordt het tegenwoordig deelwoord gebruikt. En je zou kunnen zeggen dat die komende is in drie fasen. Eerst bij de incarnatie, dat hij mens wordt. Dat hij een menselijk lichaam aanneemt. Met geest en wil enzovoort. Tweede komst op de wolken en de derde komst op de Olijfberg. Interessant dat er staat komende. Zo wordt het niet vertaald in de Johannesbrief. In de Johannesbrief staat dat hij kwam in het vlees. Maar in het Grieks staat hij is komende in het vlees. En dat is in drie fasen. En dan gaan ze vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem. Een sabbat reizen. Volgens de wet van Mozes mocht je op een sabbat maar een bepaalde hoeveelheid lopen of reizen. En we weten dat de fariseërs dat enorm overdreven hebben. De sabbat met alle geboden van dien. En ze hebben er zelfs geboden aan toegevoegd. Wat onnodig was. Dus ze maakten er een religie van al die wetten van Mozes. Zozeer dat dat ze tegen God werden. Zelfs in opstand kwamen en hem naar het kruis brachten. En dan zijn de discipelen daar aanwezig, behalve Judas natuurlijk. En waar zijn ze mee bezig met het gebed? En Maria, de moeder van de Heer Jezus, is er ook bij. En zelfs zijn broers. Volgens een evangelie weten we dat zijn broers nog niet in hem geloofden, maar hier zijn ze waarschijnlijk tot geloof gekomen. In ieder geval zijn ze er al bij. En dat is wel heel wat zeggen. En voor het kruis, toen de Heer Jezus bij zijn broers was, toen zeiden zijn broers, als je dan wil dat de mensen in geloven, doe dan wat. Ga op. En dan staat er dat de Heer Jezus incognito ging. Maar het ernstige is dat hij tegen zijn broers zei, mijn tijd is nog niet gekomen en jullie tijd is er wel. En dat is een hele duistere uitspraak. Jullie tijd is er wel. Want deze wereld ligt in de boze volgens Johannes. En als je tijd er is, dat is niet goed. Het is beter als je tijd nog niet gekomen is. Want als je tijd er nu is, dan heb je straks geen tijd. Dan is het straks te laat. En zoiets zei de Heer Jezus ook bij het eerste wonder. Zei hij tegen zijn moeder, vrouw, mijn uur is nog niet gekomen, zegt hij. En het lijkt wel of dat eerste wonder een beetje geforceerd werd door zijn moeder. En hij noemt haar geen moeder, hij noemt haar vrouw. En dat mogen dienen om erop te wijzen dat we Maria's positie niet meer overdrijven zoals de Rooms-Katholieken doen. En ook andere katholieken zoals de orthodoxen. En dan gaat het erom dat er 12 discipelen moeten zijn. Natuurlijk omdat er 12 stammen zijn. Dat zien we ook in de Openbaring. In de beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem dat er 12 poorten zijn. En ik geloof ook 12 fundamenten. En dat heeft ook met de 12 stammen te maken. En de 12 apostelen. Volgens vers 15 zijn ze hier met 120 mensen. En zo begon de kerk, zo begon de gemeente. Want het woordje kerk betekent gemeente en komt van het Grieks uitroepen. En het woordje gemeente of kerk betekent uitgeroepen gezelschap. En net als Israël in Abraham en in de zonen van Jacob werd uitgeroepen uit de volkeren. Zo wordt de kerk ook uitgeroepen uit de volkeren, maar dan niet als volk, maar als individuen. Maar daarom mogen we onszelf nog wel kinderen van de Heer Jezus en zijn volk noemen. En volgens vers 16 en verder is Judas in de weg gegaan die al voorspeld was. Namelijk dat eens het zwaard zou op. Hoe staat het in Zacharias? In ieder geval dat hij verraden zou worden. En er is een psalm waar staat, die over Judas gaat. Waar staat dat de zoon des verderfs, wat Judas genoemd wordt. Mogen, en dan staat er, mogen Satan en een man aan zijn rechter en linkerhand staan. Daar komt het op neer. Daarom denk ik dat Judas ook de antichrist zal zijn. Niet het beest, maar de antichrist. Het beest uit de aarde. En het beest zelf is de leider van het herstelde Romeinse Rijk in de toekomst. En die komt uit de zee van de wilde volkeren, de massa's. En de aarde staat voor het volk Israël, wat het land genoemd wordt in Openbaringen 13. We moeten niet verwonderd zijn dat Judas een beest, de valse profeet en antichrist zal zijn. Velen onderscheiden niet tussen het beest en de antichrist en de valse profeet. Maar het zal echt een kwade drieënigheid zijn waar Satan en het beest en de antichrist de wereld tot erge dingen zal verleiden. Zo zelfs dat een schare die niemand tellen kan gedood wordt, niet op bekering is gekomen. En er staat hier dat Judas zijn ingewanden op de aarde uitgegoten werden. We weten dat hij zichzelf verhing nadat hij spijt had. Hij kreeg dus wel berouw, maar hij kwam niet op bekering. Dus zo had Esau ook berouw en zocht de bekering met tranen, maar vond de bekering niet, vond geen plaats voor de bekering. Maar hij had wel berouw. Er is dus een verschil tussen berouw en bekering. Je zou kunnen zeggen, Judas had krokodillentranen. Het was wel berouw, maar niet berouw van bekering. En het werd bekend aan alle die te Jeruzalem wonen volgens vers 19. En er staat hier waar het gebeurde, dat de plek des bloeds wordt genoemd. In hun dialect. En dat is toch waarschijnlijk Aramees. Want in het Hebreeuws is bloed gewoon daam en hier staat damag. Zo'n Arameese vorm. En vers 20 haalt hij psalm aan. Mogen zijn woning verlaten zijn, of als een soort woestijn. Mogen niemand er wonen. En iemand anders nemen zijn opzichterschap. En ze begrijpen hier dat moet gebeuren. Dus kiezen ze twee mensen uit en één wordt ervan gekozen. En wederom bidden ze, omdat het een belangrijke zaak is. En de Heer Jezus wordt hier hartenkenner genoemd. Van alle mensen, van allen. Ik bedoel, dat is in de eerste plaats zichzelf mee natuurlijk, terwijl ze daar waren met die 120 mensen. Maar de Heer Jezus kent inderdaad de harten van ieder als God, en God de Vader ook. Die kent alle talen als God. En niets is hem verborgen. Paulus zegt dat ook ergens, dat wij als... Ja, hoe zegt hij, dat alles transparant is voor de Heer. En voor 6:26 nemen ze dan loodjes of loten. In het Oude Testament werd dat ook gedaan, min of meer. Met de Uri en de Toemim waarschijnlijk. We weten niet wat de Uri en de Toemim waren. Maar in het geval, in diverse gevallen in het Oude Testament lezen we dat, dat ze Gods wil op die manier proberen te achterhalen. En als het volk, en of degene die dat deden, als die in de goede weg waren, dan antwoordde God ook. Maar nu denk ik niet dat het de bedoeling is dat we met loten of met stemmen werken. Behalve in hele down-to-earth praktische zaken. Maar het is beter om uit wijsheid te handelen en inzicht dan het aan het toeval van een lotje over te laten wat je in een kerk doet. Toch mogen ze dat hier doen. Want de Heilige Geest is nog niet gekomen en het is nog steeds, ze zijn nog steeds de vertegenwoordigers van Israël, van de 12 stammen. Dit is nog net voordat de kerk begon in dit vers. En het is het begin van de overgangsfase van het volk Israël naar de kerk. We weten dat het volk Israël tijdelijk opzij is gezet omdat ze de Heer Jezus gekruisigd hebben. En omdat ze daarin God verworpen hebben. En volgens Hosea's profetie was het al zo, dit is niet mijn volk. Je zou kunnen zeggen, is dat ook niet een profetie ervoor zegt dat God zijn volk als een vrouw heeft weggestuurd, dat hij zich gescheiden heeft van haar. En haar later dan toch weer aanneemt, net als Hosea, die een hoer moest trouwen. Die hem ontrouw werd en hem weer aannam. En zo zal ook het volk Israël weer eens opgenomen worden in de handelingen van God. Maar nu is het alles op de achtergrond, maar daarom werkt God nog wel om hen als volk te bewaren en te doen voortbestaan. Maar ik ben bang dat vele evangelicalen en charismatische en anderen veel te enthousiast zijn over Jeruzalem, wat notabene Sodom en Egypte wordt genoemd in het boek Openbaring, waar ze ook de Heer gekruisigd hebben. En onze weg is net als Abraham naar het nieuwe Jeruzalem boven. En in het duizendjarige rijk wordt het aardse Jeruzalem pas weer hersteld. En daarom is het niet op zijn plek om te enthousiast te zijn over de staat Israël die nu echt niet in de handen van God is. En, ja, wel in de handen van God, maar niet in de weg van God bedoel ik. En we doen de Joden helemaal geen dienst door overdreven enthousiasme. Nou ja, het lot viel op Matthias. En hij werd gerekend met de 11. Hij was werd dus de 12e. En die Matthias die moet dus vanaf het begin bij een getuige zijn geweest van alle dingen. En hij was niet zomaar een onwetende nieuweling, een nieuwkomer. Maar hij wist van zaken, wist van wat er allemaal gebeurd was. Dan staat hier ook in vers 21 en 22, beginnende bij de doop van Johannes. Tot de dag dat de Heer weggenomen werd van hen. De getuige van de opstanding. Dus ze vroegen wel degelijk aan God om een getuige. En over getuigen gesproken, we weten dat de Heer Jezus aan 500 mensen verscheen na de opstanding. En toch werd er onder het volk verspreid dat de discipelen hem hadden weggenomen als een dode. Maar de Heer Jezus is opgestaan. En dat kan je niet van Mohammed of Boeddha zeggen. Die in het graf liggen. Wij hebben een opgestaan Heer Jezus. De prins des levens. De levensvorst. In vers 8 staat daar ook. En ge zult getuigen zijn. In die zin zijn we ook getuigen. Is iedere christen geacht een getuige te zijn van de waarheid. Je zou kunnen zeggen, we zijn niet alleen getuigen, we zijn zelfs ambassadeurs. ambassadeurs voor de hemel. Getuigen van de Heer Jezus. Er staat zo mooi dat de Heer Jezus niet alleen onderwees, maar ook deed. En daar staat in vers 1. Van alles wat Jezus begon te doen en te leren. Maar hij was wel 30 voordat hij daarmee begon in het openbaar, publiekelijk. Want er is heel wat vooraf gegaan als je 30 bent. Er zijn daarom ook mensen die zeggen, je moet niet aan een publieke of openbare dienst beginnen voordat je 30 bent. Omdat de Heer Jezus dat ook niet deed. En Paulus inderdaad zegt ergens dat een jongeling of een nieuweling, hoe zegt hij dat tegen Timotheus, dat hij niet oudste mag zijn of zo, opdat hij niet in de strik van de duivel vallen. En daarom is het ook belangrijk, denk ik, als christen dat je niet te jong begint. Want dan stijgt het naar je hoofd als je een positie krijgt. Daarom is het ook zo belangrijk dat God ons tuchtigt. Hij die, de zoon die die lief heeft, die tuchtigt die. Hè? Die slaat die zelfs. Geestelijk en ook lichamelijk als je een ongeluk krijgt of wat dan ook. Dan word je getuchtigd door de Heer. Om diepe lessen te leren. En daarom als je alleen maar succes zou hebben, dan stijgt het naar je hoofd en dan word je kapot gemaakt door het succes, dan zie je het niet meer juist. En daarom is het zo belangrijk om nederig te blijven. Hoogmoed komt voor de val, en zegt Salomo al. Maar Salomo zegt ook, voor de eer komt de nederigheid. Ik wil er nog aan herinneren dat er staat hier proeven van bewijs in vers 3. Dat is, wij hebben een geloof dat op feiten is gebaseerd. En het is wel zo, zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Maar dat wil niet zeggen dat ons geloof helemaal een sprong in het duister is. Ons geloof is zeker gegrondvest in de praktijk en in de geschiedenis. De geschiedenis, niet zomaar een geschiedenisje. De hele geschiedenis zal om de Heer Jezus draaien en dat is in het geheim al zo. En als die terugkomt en het duizendjarige rijk begint, als die terugkomt als de koning en als de leeuw in plaats van het lam, dan zal de geschiedenis dat bevestigen dat het om de Heer Jezus draait, die ook God is. En het is jammer dat zoveel mensen voor de gek worden gehouden met allerlei theorieën die ons willen lostrekken en die hen verhinderen toe te treden tot het lichaam van Christus, de kerk, de gemeente. En die ontkennen dat de Heer Jezus echt is opgestaan. Er zijn allerlei theorieën die de Bijbel aanvallen, dat weten we. Deze mensen noemen zich higher critics, hogere critici. Alsof de Bijbel te analyseren valt volgens hun criteria. Ze zetten zich op als goden boven het woord, terwijl je juist onderworpen moet worden aan het woord. En het woord geeft genoeg handleidingen en handreikingen, dat zie je hier ook, dat het echt bewijzen zijn. Wij hebben niet zomaar een geloof dat losstaat van alle feiten en dat op niets is gebaseerd. We zijn wel degelijk in de weg van Gods geschiedenis. Het is zo mooi dat die engelen hen erop wijzen dat de Heer Jezus op dezelfde manier terugkomt zoals hij gegaan is. En hen eraan herinneren dat het leven verder gaat, zou je kunnen zeggen. En daarna in vers 12 keren ze dan ook terug naar Jeruzalem. En ze blijven niet op die berg, de Olijfberg, blijven ze niet staan. Ze hebben ook nooit een bedevaartoord ervan gemaakt, dat hebben andere mensen gedaan. Bedevaart oorten. Wat dat betreft moet je ook niet alles te heilig willen maken. Want dat doet niet ter zake gewoon. Om alle plekken waar de Heer Jezus geweest is, om daar heilige plekken van te maken, dat is werelds, dat is bijgeloof zelfs. Nee, vers 13 wordt dus genoemd, hè? Petrus, Johannes, Jacobus, Andreas, Filippus, Thomas, wat tweeling betekent. Bartholomeus, 7, Matthäus 8, Jacobus 9, Simon 10 en Judas, de zoon van Jacobus, als 11e. En dat is jammer, want de zeloten kwamen in opstand tegen de Romeinen. En later zegt, zou Paulus leren dat de overheden die er zijn, zijn door God aangesteld. En het lijkt wel als Simon zich nog niet helemaal had onderworpen aan, ja, aan Gods machtige hand in de geschiedenis. Petrus was een vrijvechter, een vrijbuiter die de Romeinen hun macht misgunde. Terwijl het Gods tuchtigende hand over Gods volk was. Toch is er een mooie troost in dat woord zeloot, want daar komt het Engelse woordje ziel vandaan. Niet ziel. Dat wil zeggen geestdrift. En Simon die eerst Petrus die een politiek zeloot was. Je zou kunnen zeggen van politiek zeloot tot geestelijk zeloot. En dat is wat God met mensen doet. God verandert mensen. Want in het ene evangelie staat dat de Heer Jezus op een berg predikte en in de andere evangelie op een vlakte. En dat is heel makkelijk te verenigen. Omdat er ook een vlakte op een berg kan zijn. Net zoals dat je een tafelberg hebt. De beroemde tafelberg in Zuid-Afrika. En als er in het ene evangelie staat berg en in het andere evangelie vlakte, dan is het heel eenvoudig om die twee waarheden bij elkaar te voegen en te zeggen dat dit is niet een tegenspraak met elkaar. Het is gewoon een vlakte op een berg geweest. En zo staat dat hier, dat Judas toch een stuk land had gekocht. En we weten volgens het evangelie dat hij het geld terug, die zovelingen had teruggegooid, die 30. Dus alle twee moet waar zijn. Dan heeft hij gewoon dezelfde hoeveelheid heeft hij teruggegeven. Dat betekent dat hij geld had. En we weten waarom hij geld had. Omdat hij een dief was uit andere passages. Ja, hij stal geld uit de beurs van de discipelen. Dus hij heeft gewoon geld genoeg gehad om in dat land te kopen. En het geld terug te geven wat hij gekregen had. Daarom moeten we de stelling hanteren. De Bijbel kent geen tegenspraak en geen tegenstellingen. Maar paradoxen. Geen contradicties, maar paradoxen. Paradoxen kent de Bijbel.